De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de profeet Zefania, het derde hoofdstuk en daarvan het 12e vers. Zefania 3 vers 12, daar spreekt het woord des Heren aldus. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Tot zover. Zijn wij hierboven toch een overblijfsel. In de eerste plaats door de Vader verkoren. In de tweede plaats door de Zoon verlost en verzoend. In de derde plaats door de Heilige Geest herboren. Het kan zo wezen in het leven dat je zo duidelijk bij een woord wordt stilgezet. Dat was het geval en de aanleiding van ook bij dit tekstwoord. Dat het alsmaar terugkomt in je gedachten en in de gesprekken. En dan moest ik vanzelf ook weer terugdenken aan 25 maart 1962. Toen ik een keertje hier in Hilversum was. En dat was de eerste tekst die wij met elkaar overdachten. Dat is dus in dit jaar maart 14 jaar geleden geweest. En zulke dingen vergeet je niet zo gemakkelijk, hoewel ik de preek me niet kan herinneren, maar wel de tekst. En in de middaguren stonden we stil bij, voorwaar, zeg ik u, in het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. Zo zijn er van die dingen die je bijblijft, dat komt dan weer terug in je gedachten. Maar dit kwam ook terug, niet van toen, maar dat woord wat u hebben voorgelezen, dat woord, dat kwam terug. Omdat de Heere, de Heilige Geest, gaat altijd maar weer door in zijn ontdekkende werking, maar ook in zijn vertroostende werking, om te leren uit hoe grote nood en dood wij verlost worden en verlost zijn. De profeet Zefania profeteerde zo 630 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Hij was zeer waarschijnlijk uit het koninklijk huis. Zijn boek is niet zo heel groot. Hij heeft waarschijnlijk de profetieën uitgesproken in de dagen van Josia, een van de laatste koningen van Juda die de Heer vreesde, maar die op zo'n nare manier aan zijn einde kwam toen hij gedood werd door koning Farao Necho. Toch had de Heere gezegd, gij zult in vrede tot uw vaderen verzameld worden en al dat kwaad niet zien dat ik over dit volk en over Jeruzalem brengen zal. Want dat kwaad zou komen. Josia was zeer bedroefd geweest toen hij de wet had horen voorlezen door de priesters. Hij had zijn klederen gescheurd en ze hadden paasfeest gevierd met elkaar. Maar toch, het grootste deel van het volk, de partijen te Jeruzalem, gingen door binnenskamers met hun boze werken, met hun boze plannen en beramingen. Hun hart hield zich verre van de Heer. In die tijd van Zefania profeteerde ook Jeremia, begon te profeteren en de profetes Hulda. Zijn naam betekent de Heere verbergt of de Heere heeft geborgen. Als we denken dat het aannemelijk is dat Zefania geboren is in de tijd dat de goddeloze koning Manasse regeerde en dat het bloed van Gods kinderen door de straten van Jeruzalem stroomde, dan zit er in die naam veel betekenis, veel troost. Want dan is het de troost geweest voor die vader en moeder, in druk hun toegezegd. De Heere heeft geborgen en de Heere verbergt in zijn tent en versteekt in zijn hut. Zefania heeft nochtans het onafwendbare oordeel aangekondigd. En wel in zulke woorden, alsof het laatste gericht door hem wordt aangekondigd. Van die vreselijke dag des Heren die komen zal, waar de held klagelijk zal schreeuwen. En dat is ook zo, want ieder oordeel van 1000 jaar terug en van nu is eigenlijk een beginsel van het eeuwige oordeel. Hij heeft ook geprofeteerd tegen verschillende volken rondom, maar tenslotte keert hij terug in hoofdstuk 3 met het oordeel over Jeruzalem. En hij roept het wee uit over die goddelozen en boze stad die naar de stem niet hoort, die de tucht niet aanneemt en die tot God niet wil naderen, wier vorsten brullende leeuwen zijn. Dat kan goed, want Josia wordt niet met name genoemd. Maar zijn mede-regenten en raadslieden worden hier getekend. Haar profeten als lichtvaardige mannen, trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, ze doen de wet geweld aan. En toch is de Heere in het midden van haar. Hij doet zijn licht iedere morgen, zijn recht iedere morgen in het licht komen en er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. En dan zou je zeggen, dat is dan ook het allerlaatste wat er te zeggen valt. Want als de mens de roepstem van de Heere verwerpt en hij neemt zijn getuigenis niet waar, wat blijft er dan anders over dan een vreselijke verwachting van oordeel en van vuur? Immers zullen ze mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat uw woning niet uitgeroeid worden. Maar in tegenstelling met datgene hebben zij zich vroeg opgemaakt en al hun handelingen verdorven. En nu zou je zeggen, nu kan alleen maar het einde komen. Het laatste. God zal zich opmaken tot de roof. En hij zal komen, verwacht mij, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over Israël, over hen, mijn ganse gramschap en de hittigheid mijn storens uit te storten. Die dag kwam ook steeds dichterbij. Dat de Heere die heidenen, de Babyloniërs, zou doen komen om het volk van Juda weg te voeren en stad en tempel definitief te verwoesten. Want het land, het ganse land, zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Dat zei ik reeds. Nu zou je verwachten, en dat is ook zo, dat de Heere een einde zal maken. Maar dan, te midden des oordeels, gedenkt hij des ontfermens en krijgt de profeet een vergezicht hoe God door het oordeel en midden in het oordeel nogthans een volk behoudt in het leven. Een arm en ellendig volk. En niet alleen mag hij op dat volk zien, maar hij mag ook zien hoe de Heere zal toebrengen uit alle geslachten der aarde, die in één naam van de zijde der rivieren, der moren, worden samengevat, zullen mijn ernstige aanbidders, met de dochter mijner verstrooide, mijn offeranden brengen. Dan zal de Heere de vijanden uit het midden weg doen, zodat zij niet meer de bespotting ten deel hebben, maar zij zullen verblijd worden om zijn heilige bergswil. Verder laten we het verband los. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Dat is dus een tegenstelling. Net die paar versen daarvoor. Dat de Heere zegt, nou zal ik de heidenen, de volkeren, mijn oordelen als aasgieren op dat dode lijk doen aanvallen. Want waar het dode lichaam is, zullen de arenden vergaderd worden. Dat de Heere als een maaltijd zijn volk zal voorstellen aan de vijanden. Omdat zij zijn raad onwaardiglijk verworpen hebben. Omdat zij zijn getuigenissen hebben veracht. En dan moet je niet denken dat er in die tijd geen mensen waren die de Heere vreesden. Die zijn er toen ook geweest. Maar in het merendeel, houd dat even voor ogen, opdat we ons niet bedriegen in ons gemoed. In het merendeel van hen heeft God geen behagen gehad. En ze zijn in de ondergang vergaan. En van dat volk dat naar zijn naam genoemd was, zijn duizenden bij duizenden verzonken in dat oordeel. Maar, nu zouden wij zeggen, de Heere maakt een volleinding. De Heere, die slaat er geen acht meer op. Maar er zijn onder dat volk zijn nog mensen die de Heere vrezen. Maar er zijn ook nog mensen die alle touwen naar stukken gescheurd hebben, maar die door de Heere gevangen zullen worden door zijn eeuwige waarheid. Door zijn koorden van goede tierenheid. Moet je altijd bedenken, je kunt nooit zeggen dat is af en dat is binnen. Nee. De Heere gaat ook door om uit dat volk dat in de dadelijkheid spot met zijn woorden en zijn inzettingen, om daar ook nog weer zijn ellendigen uit bijeen te vergaderen, om ze te maken die ze zijn. Denk aan de goddeloze koning Manasse, die door de Heeren is teruggebracht. Overigens, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want zo min deze ontvloden zijn die verwierpen, dengene die op de aarde goddelijke antwoorden sprak. Hoeveel te meer zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Want die tegen de wet van Mozes zondigde stierf onder twee of drie getuigen zonder barmhartigheid. Maar hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden, die het bloed des eeuwige testaments onrein geacht heeft en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Laat dat in onze oren klinken, opdat we niet zouden zeggen, wij al verlaten wij Gods kerk, Gods gemeente, Gods woord enzovoort, het kan nog wel goed komen. Want daarvan zegt de apostel, waartoe zij ook gezet zijn, deze dingen alle zijn ook vermeld ons tot voorbeelden, opdat we geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijk als zij lust gehad hebben en zijn van de slangen vernield in de woestijn. En toch, het blijft voor degene die uit genade zalig mag worden en mag blijven onder het woord. En voor degene die van buitenaf ingebracht worden, voor beide blijft het Gods vrije gunst en ontferming. Want er staat, en dat was onze eerste gedachte, door de Vader verkoren. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Daar loopt het nou net om in het leven. Daar loopt het eigenlijk alleen maar om in het leven. Dat goddelijke maar, dat is niet ons ja maar. Dat is iets van twijfel. Dat is iets van zou het wel zo zijn. Maar hier staat het in een zin van al ligt daar alles onder de vloek. Al moet ik naar recht een gans volk veroordelen en verwerpen. Ja, vaders en moeders, zoals wij zo menigmaal hebben horen voorlezen, dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen. Ja, aan het eeuwige oordeel Gods onderworpen zijn. Dan komt daar God in zijn eeuwig welbehagen en zegt, maar ik, tegenover die sterfelijke mens, tegenover die verdwaalde mens, tegenover die armzalige mens, stelt God zijn eigen ik. Heeft God gedaan. O, dat blijft altijd de ademtocht van de kerk. Dat blijft de bemoediging in de meest moeitevolle omstandigheden waar dit woord in ons hart inhaakt. Dat doet haar kracht zo onverwacht en ongedacht als wij denken. Het is alles verloren, het is alles kwijt. Door heel het woord heen kom je steeds dat tegen, maar ik. Maar hij gedacht aan zijn verbond. Hij voerde ze uit hun kuilen. Hij zond zijn woord uit en heelde hen. Dat is alles. Buiten dat is alles vals. Onbetrouwbaar. Want tegenover dit maar ik staat alleen maar ons eigen verdoemelijke ik. En dat ik van de mens dat hecht geen waarde aan dat ik van God. Alleen zodra wij gaan geloven wie en wat wij zijn voor God. Wat een naamloos, lege, naakte zondaren we zijn. Dan krijgt het pas betekenis. Als we merken dat we geen vinger kunnen verroeren ten goede. En dat iedere stap. misstap in ons leven een misstap is. En dat ieder woord daarvan moet gelden de hand op de mond. Dan krijgt het wel eens de allergrootste betekenis. Maar ik, dat zag Job toen hij midden in de ellende op de asfalt zat. Ik weet, mijn verlosser leeft al zat hij daar te sterven in het vuil. En al knaagden de wormen in zijn huid. Ja, dat verheerlijkt God midden in de ellende. Dat zijn ik zijn de grond van het welbehagen, de gedachte des vredes. God die zich begeven heeft om de mens, die al bevende wegvloot, om die terug te roepen en om zijn eeuwige genade en ontferming bekend te maken. Dat alles. Daarbuiten is geen verwachting. Niet voor mij, niet voor jullie, niet voor de kinderen, niet voor de kleinkinderen. Daarbuiten verzinken we alle in de rampzaligheid. Moedwillig, we zondigen ons veel liever dood dan dat we naar de stemmen Gods luisteren. Maar als het woord zijn kracht krijgt, het woord door de Heilige Geest, dan heeft het ook zijn kracht. Dan gaan we tot onze schande, tot verbreking, tot beschaming, gaan we God horen spreken als hij zegt, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon, heeft zich andere goon naar haar lust verkoren. Dan gaat hij zinken, dan gaat hij zakken, dan vergaat zijn grootheid, dan vergaat zijn ik, want dan komt openbaar hoe die trouwe God tot hun behoud zijn woorden en rechten en inzetting heeft gegeven. En dat hij tot hen sprak als een vader tot zijn kind. Opdat ze in ootmoedigheid voor hem zouden wandelen, als een man tot zijn vrouw, dat ze al haar moeite en zorgen aan hem zou overdoen en overlaten, en dat wij daarin tegen onze eigen weg gegaan hebben. Ach, wat is het dan voor verwachting? Wat is het dan voor hoop? Wat is het dan voor uitzicht? Er is geen uitzicht. Er is maar één uitzicht, dat heeft God geopenbaard. Maar ik zal. Ja, en ik zeg het van tevoren, u hebt de tekst al horen lezen, dus u weet het al. Maar het betekent in ieder geval een wonder. Betekent niet dat de Heere van de eerste tot de laatste alle mensenkinderen voorbij zal gaan. Dat betekent het niet. Maar het betekent dat hij gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaad. Het betekent dat uit hem, uit wien alle dingen zijn, namelijk de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, dat hij met de ganse almacht en trouw van zijn goddelijke persoon zelf bewogen is geweest om uit mensenkinderen een volk samen te vergaderen, ja een schare die niemand tellen kan. Niet van de beste, maar ellendige, zwarte zondaar. Maar ik zal, dat zegt God de Vader, want hij heeft verkoren. Hij voert zijn raad ook uit in de tijd. Hij is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Er is geen schaduw van omkeer bij hem. Wel spreekt hij om ons te vernederen en te vernietigen in onze hoogmoed. Hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Om daarmee aan te tonen, als het ware, hoe onmogelijk wij zijn. Hoe zwart, hoe God verlaten wij door het leven gingen. Maar dat neemt nog niet één ogenblik weg dat zijn raad zal bestaan. Dat hij al zijn welbehagen doet. Als het dus gaat over wat de Heere zal doen, dan komen wij terecht. Dat overblijfsel, dat in het midden over zal blijven, dat is door de Vader verkoren. Hoe ongelukkig hebben ze daar de troost van? Nee, niet in hun boze wegen. Nee, dat is goddeloos. Dat een mens zo denkt, weet je wel, van hij geeft overal een schop tegen En hij houdt het er toch voor dat aan het eind zal blijken dat hij wel uitverkoren is. Maar dat is het gedrag van een verworpeling. Schrik er liever van. Zo gedraagt de mens die dood is in misdaden en zonden. Zo gedraagt hij zich. Daar hoef je dus niet mee te pronken. Je moet alleen maar denken dat als je zo spreekt, dat je dan lijkt op Esau. Die om een schoten linzen moest alles eraan gaf. Nee, we komen er nooit tussenuit. Het woord, dat is als een vuur en als een hamer dat vermorzelt en verbrandt. Het sluit de zon daarin waar die ingesloten mag worden. En als je ruimte hebt om toch door te gaan en toch je eigen weg, dan is het niet best. Maar ik zal. Dat is het. Ik zal. Dat heeft niets te maken met een misschientje. Dat heeft niets te maken als het zo is zou mogen wezen. Dat heeft te maken met Gods onveranderlijke trouw en liefde. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom, maar ik zal. Dat is nou de grond. Dat is eigenlijk dat hechten in des vaders eeuwige liefde. Want je bent nou, zouden we zeggen, bewaard om niet openlijk de spot te steken met de wet des Heeren. Of om als een Menasse je weg te gaan, ben je voor bewaard. Dat is een grote zegen hoor. Dat de Heer je vasthoudt. En het is nog grotere zegen als je van je kindse dagen de Heer mag leren vrezen. Om hoe langer hoe meer ontdekt te mogen worden aan God en aan jezelf. Dat is nog een grotere zegen. Maar je zal toch met me instemmen. Dat wie we ook zijn, maar als God met ons in het gericht wilde treden, dat de beste en de slechtste naar de in- of naar de uitleving geen bestaansgrond heeft voor God. En als God opstaat en het ijdel beeld van ons veracht, dan storten we van die troon in een eeuwige verwoesting neer. Ook met onze Bijbel voor ons neus of onder onze arm. Dat zul je toch wel met me eens zijn. Daarom zal het voor een iegelijk een wonder zijn en een wonder worden. Dat God nu zegt, ik zal. Jullie hebben alles ten kwade gedacht. Maar ik zal aan mijn verbond gedenken. Mijn eeuwige onveranderlijke trouw. Ik zal in het midden van u doen overblijven. In het midden van u. Ja, o Jeruzalem. Ja, volk. Dat straks bij duizenden in de gevangenschap en in de ballingschap gaat. Ja. Ja, ook u die der stem des Heren niet wilt horen. God zal nochtans zorgen uit zijn welbehagen. Hij zal doen overblijven. Dat in het midden van u een arm en ellendig en een arm volk zal zijn. Overblijven. Ja, je denkt misschien wel eens. Zou er nog iemand overblijven? Zou ik overblijven? Overblijven. Als de kinderen op school overblijven, dan blijven ze tussen de middag op school eten. Dat begrijpen ze wel. Overblijven. Maar, als je de pan met aardappels niet goed leeg eet, dan zegt moeder, moeten er nog aardappels, moet dat allemaal overblijven, kinderen? Toe, eet nog eens wat. Dat begrijpen jullie wel, overblijven. Dan moet je zo indenken, kinderen, moet je goed luisteren. Overblijven. De pan met aardappelen, die is alleen maar slecht. Je doet het deksel open en er komt zo'n ondraaglijke lucht uit. Oh, dat is vies. Gooi alles maar weg, zegt moeder. Maar er staat iemand bij en die zegt nee. En die haalt er zo een handvol uit. En die zegt, die wil ik overlaten blijven. Die maak ik goed. Ik ontdoe ze van alle lucht, stank en vuil. Ik maak er een eetbaar voedsel van. Nou, dat kan haast niet op aarde natuurlijk. Bedorven is bedorven. Maar wat op aarde niet kan, dat kan de Heere wel. Hij kan doen overblijven in de goede zin van het woord. Waar dus alles eigenlijk op weg is naar de ondergang kan God doen overblijven en doet hij ook overblijven. Naar zijn eeuwig welbehagen. Maar dat woordje, dat wil wat zeggen, overblijven. Want dat zal toch wat zijn. Dat is hier zomaar niet een los geval. Maar dat wil zeggen straks, hier bij de aanvang straks volkomen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Dat kun je niet klein krijgen. Dat God je overlaat blijven. Het kan door moeilijke wegen. De toekomst kan er zwart uitzien. Je kan denken, oh, zou die meid of die jongen nergens meer naar luisteren. Ze zitten nog bij hen in de kerk misschien. Ja, dat is ook overblijven. Dat doet God ook. Je hoeft het niet te verwachten. Dat je zegt, zou ze dan nooit. Want een mens heeft een ijzeren nek en een koperen zenuw. En nochtans, als je een oog mag slaan, maar ik, die eeuwige God en Vader, die in zichzelf bewogen is geweest, dan krijg je hoop. Hoop en een sterke hoop. Want dan kun je het niet verwachten van de mens, niet van vlees en bloed. Hoeveel malen dat je misschien gedacht hebt wat te bereiken, maar je bereikt niets. Maar dat God het doet. En dan er is aan te bedenken dat door alle ellendigheden, alle gebreken, alle dwaasheden, alle zonden heen, dat God zijn doel bereikt. En zegt, jij moet het horen. Je mag het horen van mijnentwege. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Dat zal wat zijn in de eeuwigheid. He? Als hij daar, ik spreek er heel menselijk over, want daar zal geen vlees en bloed meer zijn. Maar wij zijn nog op de aarde, dus we kunnen alleen in aardse woorden erover spreken. Dat zal toch wat zijn, vader of moeder, als hij daar je jongens ziet. Omdat God heeft gezegd. Ja, maar wij hebben toch geen rechten? Nee, wij hebben geen rechten. We hebben geen rechten, geen aanspraken. Dat hebben we ook niet. Ik denk niet, maar die op die hoge God wacht, die ziet wonderen gebeuren, vroeg of laat. Al zou je ogen al gebroken zijn dat je op aarde niks meer ziet, dan moet je nog maar denken, God is niet dood, maar ik zal. Oh, dat is zo groot, dat heeft nou niks te maken met een uitgewerkt verbondsidee van wij zijn kinderen, zussen. Maar het heeft nou te maken met, nochtans zal ik, God. Ja, dan kom je voor wonderen te staan. Het is al zo groot als je er op aarde iets van mag zien. Hè? Als je wat ziet van de bemoeienissen Gods. Dat je zegt, hé, zou die jongen ook al ellendig en arm worden? Zou het ook al een dwaas in zijn eigen worden, die het niet meer weet? Maar de eeuwigheid, dat zal toch wat zijn? Gods knechten met hun zaad, die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Als de tranen geschreeuwd konden worden, zouden ze daar nog geschreeuwd worden van verwondering. Wie heeft mij deze gegenereerd aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Dat heeft God gedaan. Maar ik, als er dan niets is, mensen. En als je dan voor je eigen zo mistroostig bent. Hè, wees toch verblijd als de Heere uw kinderen nog houdt onder zijn woord. Want daar werkt hij. Daar is hij bezig. Al wordt het soms verkeerd gezegd, dat staat de Heere ook nog niet in de weg. Want de Heere, die heeft maar één woord nodig om ons te raken. Overblijf. Nou, als je dan eens denkt aan diegenen die niet overblijven. De goddelozen zullen niet meer zijn en uitgeroeid worden van de aarde. Als je dan eens denkt aan allen. Aan die miljoenen bij miljoenen die niet meer over zullen blijven. Maar die zullen vergaan tot in eeuwigheid. Dan mag je wel zeggen, Heere, wat heeft u bewogen om naar zulke om te zien? Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een overblijfsel dus. Door de Vader verkoren, door de Zoon verlost, verzoend. Ja. Ja, want de Heere, moet je goed begrijpen. Wij kunnen wel eens, zoals ik straks zei, als je die pan open doet en er liggen daar vol met bedorven aardappels of wat anders. Dan kun je dat gewoon niet overlaten blijven. Waarom niet? Het is ondraaglijk. Het is ondraaglijk. Je kunt wel een goede aardappel nog even bewaren, maar het slechte die gans verdorven is niet. Maar zo is het met de Heere ook. De Heer heeft geen lust aan goddeloze mensen. In zichzelf aan hun boze gedachten, woorden en werken. Er is een onoverbrugbare kloof tussen de heilige en de onheilige. Daarom laat de Heer in het midden overblijven een volk in zijn lieve Zoon. In zijn Christus. Hij merkt ze aan zoals hij ze ook verkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Merkt hij ze aan als hadden zij nooit geen zonde gekend of gedaan. Al hadden zij zelfs alle gehoorzaamheid volbracht die Christus voor hen volbracht heeft. Hij merkt ze aan en hij doet de schuld uit zijn boek weg en ziet geen van hun zonde aan. Micha riep erover uit, wie is een God gelijk, gij die de ongerechtigheid vergeeft, die de overtreding van het overblijfsel zijner erven niet meer gedenkt. Een God die lust heeft aan goedertierenheid en barmhartigheid. Een God die Jacob, die Abraham de trouw en Jacob de ontferming zal geven, die hij de vaderen van al de dagen af reeds beloofd had. Hoe kan dat? Dat kan alleen in de Heer Jezus Christus. Daarin alleen kunnen wij niet. Je kunt niet zeggen, ja, maar ik ben bekeerd. En nou ben ik bij God in het midden overgebleven. Nee, want dan ben je zelf in het midden. Begrijp? Dan staan wij in het middelpunt. De een is bekeerd, de ander is gerechtvaardigd en een derde hebt dit en een vierde weer wat anders. Maar ieder spint zo zijn eigen web waar die als een spin in zit. Heen en weer te rennen of te loeren. Dat is het niet. Moet je altijd maar bedenken. Dat is geen overmatige kritiek van mij. Want ik zou het precies eender zo voorstellen. Als ieder ander. Als God zelf die spin niet uit dat web haalt. Dan zou ik geen ogenblik anders spreken. Maar nu wel. Omdat de Heere onderwijst hoe de werkelijkheid is. In het midden van u doen overblijven. Dan blijft er een volk over in Christus alleen. Dan gaat hij verstaan, daarin wordt hij onderwezen. Want hij kan niet voor die hoge majesteit bestaan. Hij kan geen stap zetten ten goede. Ja, maar een mens die wordt toch dit en hij wordt toch dat. Nee. De Heer maakt zijn wet in het binnenste ingeschreven. Maar niet wij. Hij, raak niet in de war alsjeblieft. Denk niet dat het met u wat gaat of met mij wat gaat. Want het is totaal niks. Totaal niet. Het is onmogelijk. Het is een harde les hoor om met je neus op de werkelijkheid gedrukt te worden. Dat je zo'n kale vloo bent. Zo luis. Zo niets. Dat je nou niets hebt in je ganse ziel. Wat gode behagelijk zou kunnen zijn. Maar het is toch nodig. Opdat Christus een gestalte in onze harten zouden verkrijgen. Daarom is dat volk door Christus verzoend. In hem. Toen hij te grond ging met eerbied gesproken. Toen nam hij zijn volk mee. Toen nam hij mee. Ja, zelfs in de diepste der Godverlatenheid nam hij zijn kerk in het midden van zijn hart mee. Hij nam ze mee in vernedering. Hij nam ze mee in verhoging. Hij nam ze mee naar God toe. Daarom dat volk dat door de Vader verkoren is, dat is door Christus verzoend. Zonder verzoening zonder voldoening geen vrede. Geen overblijvers, maar allemaal weg. Maar dat heeft nu die Heer Jezus Christus gedaan. Die is de ellendigste en de armste geworden van alle mensenkinderen, de minste. Want die hoogmoedige snoevers, die Adamskinderen, die weten van geen lijken. Maar hij is ingegaan en heeft hun rampzalig oordeel op zich geladen. Je moet er maar op letten in je leven waar het nou om gaat. Waar de Heer nou op aanwerkt. Hè? Waar de Heilige Geest op aanstuurt. Moet je eens opmerken. Of dat hij nou daarop aanwerkte. Dat wij naar beneden. Dat wij erbuiten. En Christus alleen. Die hoop en die verwachting der zielen mag hebben. Mag zijn. Hij alleen. Want wij kunnen nooit buiten die cirkel komen van ons eigen ik, van onze eigen eigenwillige godsdienst. De een is wat vroom, de ander wat goddeloos, de derde zit er tussenin. Ze noemen dat ook wel de een is zwaar, de ander licht en de ander die kun je nog net horen, maar verder kunnen we niet komen. Maar er is niemand die je één grammetje, één kruimeltje van de eeuwige liefde Gods in Christus kan geven dan God alleen. Kan hij alleen. We kunnen een hele vertoning maken, maar dat kan niet. Kan hij alleen. Kijk, dat is na in je leven. Een arm en ellendig volk, of een ellendig en arm volk. Maar in het midden blijft over. Door de Vader verkoren, maar door de Zoon verzoend. Anders kan het niet. Buiten de Heer Jezus is geen leven. Het leven is in zijn geliefde Zoon. Goed, we gaan nog even verder. Ik zal in het midden van u doen overblijven. De Vader heeft verkoren. De Zoon heeft verzoend. En de Heilige Geest heeft ze herboren. Dat zoeken we hoofdzakelijk in die woorden een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Ja. Ellendig en arm volk. Wat is dat voor een mens? Ja, ik geef u de verzekering dat onze meeste ellende kennis en armoe gebaseerd is op dat we eigenlijk niet hoog genoeg kunnen klimmen als dat we zouden willen klimmen. En dat we niet hard genoeg van de toren kunnen blazen als dat we zouden willen blazen. En dat we in ons eigen denken dat een man of een vrouw, als ik dat hij nou toch zoiets kan denken. Misschien nog wel erger, zoiets kon doen. Want ja, ik ben zo trotsaard. Dat ik het meer met mijn eigen eer op dan met Gods eer. Zo is het met de mens. En dan lijkt het een hele vertoning als de mens zit te huilen en te schreeuwen dat hij zo'n ongelukkige schepsel is. Maar kijk eens, wees er voorzichtig mee. Waarom? Omdat we eigen bedoelers zijn. Want de diepste achtergrond dat ik nou toch. Maar owee, owee. Als ik mijn eigen nou eens niet tegenval. Hè? En het gaat aardig, het gaat goed. Dan heeft hij het over genade en over barmhartigheid voor arme en ellendige mensen, maar hij gelooft er niks van. Nee. Nee hoor, hoe ouder dat je wordt in het leven, dan mag ik ook zo zachtjes aan zeggen. Want ik ben toch zeker al, naar mijn idee, zeker al aardig stuk over de helft heen. Maar goed, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je er doorheen mag kijken. Dat je zegt, och, tegen je eigen schiet op. Op. En dat je ook bij elkaar zegt, och, wat maakt een mens een vertoning? Het is niet waar. Maar dan zal ik je toch eens vertellen wat het dan wel is. Wat het dan wel is. Want kijk eens, ik wijs even aan hoe wij in onze godsdienstigheid dan is als geredde en dan is als verloren mensen door het leven gaan. Dan het koffertje weer eens neerzetten en dan weer eens oppakken. Dan een akelig gevoel hebben, ja, wat kan je toch ongelukkig voelen. Ik ook hoor, ik kan er wel eens een boek over schrijven. Het heeft geen waarde, maar ik bedoel maar. Oh, dit en hij praat er nog over ook. Maar, dus dat bestaat allemaal wel. Maar, nee. Een arm en ellende, een ellendig en arm volk. Wat is dat dan voor een volk? Nou, dat is nou een volk. Dat kan nu God de Heilige Geest alleen maar bekendmaken. Want al heeft de mens, bij wijze van spreken, geen dubbeltje om te kopen of te verkopen. Hoewel in het oosten de uitwendige armoe en de inwendige armoe in die dagen vaak wel gepaard ging. Omdat die armen, dat waren meestal de onrechtvaardig verdrukte. De berooide, de weduwen en de wezen. Die door de onbarmhartige rijken in de hoek gedrukt werden. Die geen uitkomst zagen. Wie er enige hulp kon komen van de levende God. Dus dat hoorde vaak op elkaar. Maar je kunt dat niet als regel stellen. Hè? Want je hebt genoeg arme mensen die geen dubbeltje hebben om te betalen, bij wijze van spreken, maar die niet ellendig en arm zijn. Dus dat gaat niet altijd op. Daarom, wat is nou een ellendig en arm volk? Wel, dat is dit. Dat de Heilige Geest ons uit Christus onderwijst. Want je moet niet denken dat je met een wettische overtuiging ellendig en arm bent, hoor. Dat ben je niet. Je bent misschien als een beer. Hè? Die gromt. Wij zijn niet verslagen van hart. Er is niet in ellendig en arm aanzien mijn moeite en mijn verdriet. Sla op mijn ellende de oog. Dat is er niet bij. Dat kan alleen maar door die geest die het uit Christus neemt. En dan gaat die geest gaat zo ver. Ja, het is maar ten dele, want anders zouden we gewoon ter plaatse sterven. Het is maar ten dele. Maar als we echt zouden zien wie we zijn, dan konden we geen seconde leven. En als we zouden zien wie God is, ook niet. Maar het is precies genoeg. De een wat meer, de ander misschien wat minder. Maar die geest van Christus die gaat door. Om ons aan te tonen wat een ellendelingen wij geworden zijn. Oh, hij dringt de mens terug tot wat hij niet is. Hij is eigenlijk wel, maar hij wil het niet wezen. Hij wandelt in een waan. Ik zeg ook eens, de Heere maakt ons die we onszelf gemaakt hebben. Maar het is maar ten dele waar. Want we hebben het onszelf wel gemaakt, maar we zijn het niet. We willen het niet zijn en we kunnen het niet zijn. Want de mens wandelt toch immers als in een beemd. Immers woelen zij ijdelijk. Hij is niet die die is. Maar nou een ellendig volk en een arm volk. Een volk zonder dak, zonder huis. Een gering volk betekent het woordje arm ook. Een bang volk. Een vluchtend volk. Een volk dat in de weegschaal opgewogen lichter is dan de ijdelheid. Ben je wel eens zo even maar hoor. De Heer doet het maar even om ons te onderwijzen. Heb je het wel eens waarachtig geloofd? We zeggen het zo makkelijk. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Heb je het wel eens geloofd? Dat is wat. Geen sprietje, geen niets, maar dan ook niets te vinden. Voor God. En dat niet in de onverschilligheid. Maar gelovende dat betamelijk is. Hij de vorst der aarde is. Alle hulde waard. Hij is alleen waardig alle lof, alle eer en alle aanbidding. Daartoe heeft hij geschapen, opdat het schepsel in hem zijn hoogst geluk en zijn heil zou zoeken en vinden. Hem liefhebbende van ganser harte, van ganse gemoed en met alle krachten. En het is er niet. Het is er niet. Ja, misschien zeggen, ja, mijn man met mij, ik ben toch, nee. Dat is het nou juist. Een mens kan een tijd lang in een waan leven dat hij zegt, ik ben bekeerd. En je kan ook op een goede zin zeggen, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Maar, wil je wel geloven, mensen, als de Heere ons bekeert, dan zijn wij onbekeerd. Dan zijn wij mensen die uit die waan, waarin de mens in de wereld en in de kerk zijn weg gaat, als bekeerd mens, dan zijn wij uitgevallen. En dan vallen we al meer uit, om hoe langer hoe meer te bedenken en te beseffen, dat we verkeerd zijn. Om te leren, Heere, bekeer gij mij tot u. Dat zei Jeremia. Zo zal ik bekeerd zijn. Ellendig en arm. Ja, daar gaat hij nou. Die door die geest bediend wordt. En die nou gaat zien dat hij tegen een goeddoend God in het paradijs gezondigd heeft, maar nou ook tegen een goeddoend God na onze val en wonderlijk. Dat je zegt, ach, daar gaat die trouwe God uit de ingewanden zijner barmhartigheid, die ondeugende kinderen, die ondeugende, hoerachtige vrouw aanspreken. En hij zegt, wat heb ik nou nog meer te doen? Waren mijn rechten en inzittingen zo onbetamelijk? Was het zo wreed dat ik zei, ik ben de Heer uw God, geen andere goden? Was dat zo verderf dat ik zei, gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken? Hij gaat het horen. En dat heeft in het leven van de zondaar iets vernietigends. Ja, dat is niet die Ezo-schreeuw en die Kain-schreeuw. Mijn misdaad is te groot. Maar het geeft een walging aan jezelf. Een wanhopen aan jezelf. En je zegt misschien, ja, maar eer dat de mens daar is, heb je het al heel wat jaartjes geprobeerd. Ik hoop dat hij het niet zo lang volhoudt. Al zit die aard erin, hoop ik toch dat hij zo gauw mogelijk dat getuigenis Gods mag geloven. Dat zo min een moorman zijn huid en een luipaard zijn vlekken zo min kunt. Gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Dat geeft pas armoede en ellende. Ellende, ja, dat geeft pas armoede. Want als je dan eens mag weten, uit het heilige evangelie, en de Heere schenkt erbij dat je dat mag geloven, dat het waarachtig is, dat het die lieve zonen Gods alles gekost heeft, om voor zulk ene te betalen, en je zit daarbij, als een schurftige hond in jezelf. In jezelf. Geen lof, geen dank hem plechtig toegezegd. Geen liefde waar het hart van overloopt. En de mond van ontsloten was. Voel je? Dat is de gouden draad van Gods eeuwige liefde in de bearbeiding van zondaar. Overblijven om en in die Christus. Een ellendig en een arm volk. Ellendig, dan heb je geen huis. En arm, dan heb je niks om te betalen. Niks om te betalen. Ja, maar dat is toch niet zo mooi? Nee, maar we hebben misschien lang geleefd dat we dachten dat we nog wel wat hadden om te betalen. En dat is nog kwaaier. Dat is nog kwaaier. Denk er goed aan dat er mensen zijn die op de sterfbed nog denken dat er wat te betalen valt. En die ontdekken dat God alles als een waardeloze munt weg zal gooien. Je kunt wel zeggen, dat is niet zo best als een mens geen geld meer heeft. Als die arm is, als die niks meer kan betalen. Maar geestelijk gezien is het een grote zegen van God. Een grote zegen. Arm. Hij kan niet meer betalen. Niet aan Gods gerechtigheid kan hij voldoen. Hij kan zelfs zijn beste dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt, uit genade dat God naar hem omgezien heeft en hier een indruk en daar heeft juffrouw wat gehad, kan hij niet bij God mee terecht om te zeggen, dat heb ik, mag ik nu binnen. Och, hij voelt dat er een scheiding is. Kan hij niet overbruggen. Nee. Dat is nou door de geest herboren te worden. Uit Christus genade te ontvangen. Om te leren hoe dood ik ben. Vijandig dood en leeg en driemaal verstorven. Zeggen de mensen, kijk, dat is een gelukkige man. Ergens wel. Maar aan de andere kant zou die misschien zeggen, een gelukkige man. Ja, dat durf ik niet te ontkennen, maar ik ben ook een zeer ongelukkig mens. Gelukkige vrouw. Ja, dat is waar, maar ik ben ook een ongelukkig mens. Je bent blij, ja, maar ook altijd droevig. Die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Ja, dat heb ik van de week ook iets van gezien zomaar, hè. Die zullen op de naam, die zullen. Dat hoort ook bij dat werk van dat geest, van die geest. En weet je wat ik daarin opdeed? De een die heeft dat zo uitgelegd in de zin van, al is dat volk dan ellendig en arm, maar ze hebben toch ook wel eens een ogenblikje dat ze, heb je, wel eens een ogenblikje dat vertrouwen. Nee hoor, je bedriegt je eigen. Dat hebben wij nooit. De ander gebruikt het weer om het zo te doen. Die zegt, kijk, je hebt mensen die praten altijd over de ellende, maar je hoort nooit eens dat ze op de naam des Heren vertrouwen. Dat klinkt ook aardig en het kan ook goed zijn. Huh? Maar het hoeft nog niet waar te zijn. Het kan gewoon een verstandelijke redenering zijn. Dat je zegt, altijd iemand maar praten over zijn ellende en over dit en dat, maar er staat bij, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Er is nog één weg. En dat is de betekenis, hoor. Daar twijfel ik niet aan, hoor. Die geen greintje vertrouwen meer heeft. Die als een liefdeloos monster ontdekt wordt. En een hopeloos geval. Die werkelijk hier door die geest gedreven wordt om te ervaren, te bekennen. Dat hij niet bekeerd is. Dat hij niet gelovig is. Dat hij geen liefhebber is. Dat hij niet zo'n hoper is. Want hij ziet dat het hem alles uit zijn handen en tussen zijn vingers doorglipt. Hij kan een steen hier op aarde nog wel vasthouden in de portemonnee. Op zijn sterfbed desnoods kan hij krampachtig vasthouden. Maar dit kan hij niet. Op de Heere vertrouwen. Wie zullen nou op de naam des Heere vertrouwen? Waarachtig alleen op die naam vertrouwen. En nou geen complimenten in de zin van ja, maar nee. Dat moeten we toch even vastzetten hoor. Want God staat erachter, die zegt die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Dat betekent waar ze in wantrouwen en in allerlei ongelukkige ervaringen hunnerzijds zinken. Daar wordt juist in die weg het betrouwen op de naam des Heren. Dat hij alleen God is en Vader is. En dat er één zaligmaker is, de Heer Jezus Christus. En één Heilige Geest die het alleen doen zal. Dat vertrouwen. Je zou zeggen, niet vanwege de rijkdom vertrouwen ze. Niet vanwege de ervaring vertrouwen ze. Niet vanwege in zichzelf wat ze waarnemen, dat ze zeggen, nou, maar ik heb zoveel krediet voor God, want kijk eens, alles klopt bij mij. Als ik zeg, ik heb een jas nodig en ik maak het maar aan de Heere bekend, dan ligt hij voor de deur. En dan zit en dat, zo ligt het ook nog niet, dat kan de Heer ook nog geven. Maar dat krediet op de levende God, zal ik maar zeggen, op die naam des Heeren vertrouwen, dat is toch iets anders, hè? Het bloeit daar waar alle vertrouwen van ons mensen als waardeloos ommaskerd wordt. En waar wij in plaats van lieve mensen liefdeloze monsters gewaar worden te zijn voor God. Die niets hebben.
En onze hopen ook des spinnenkoppen. Daar zegt God, zij zullen op mijn naam betrouwen. Al zou ze bij wijze van spreken als een lijk liggen op bed. Ze kunnen niet van zichzelf vertrouwen, maar ze kunnen ook God niet tegenhouden. Die zegt, nou is mijn naam alleen je betrouwen. Want anders kan het niet, anders gaat het niet, anders ben je verloren, blijf je verloren, is alles verloren met jou en met je kinderen, met iedereen. Maar zie je, dat ligt net iets dieper, hè? Net iets dieper dan, ik mag wel zeggen dat ik, hij en een ander meent dat vertrouwen te kunnen bevorderen door allerlei dingetjes in zijn leven te doen of te laten. Maar hij is er niet achter hoor. Eerlijk niet hoor. Ik verzeker het u hoor. Het is Gods woord. Dat God ons eruit haalt en eruit stoot. Uit ons betrouwen. Opdat zijn naam alleen ons betrouwen zij. Ja. Oh, dat is zo groot. Dat is echt ook. Want dan lig je dan op je sterfbed en de Heere, die heeft gezegd, zij zullen op mijn naam betrouwen. Dat gaat altijd goed. Al denk je bij jezelf, nou die man heb ook niet veel betrouwen. Of die vrouw, nou heb ik wel wat anders van gedacht. Zij zullen op mijn naam betrouwen, zegt God. Dat komt tevoorschijn. Hè? Zo onverwacht en ongedacht hè, komt het tevoorschijn. Als de toestand radeloos en reddeloos is soms, geestelijk, inwendig of uitwendig, komt in een ogenblik tevoorschijn. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn betrouwen op God is het schild niet. Nee, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. Kijk, dan komt er weer een glimlach op het gelaat. Dan is het waarachtig en dan blijft het waarachtig. Hij zal de vromen in geen nood verlaten, zelfs niet in de dood. De Heer schenkt ons dat, om hier iets ervan te mogen leren. Opdat wij uit dat web telkens weer uitgehaald worden. Om uit Gods mond te horen, ik ben het die uw overtredingen uitdelg als een nevel. Amen.